Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Een grote en toch wel opvallende vastgoeddeal. De federale overheid wil 23 kantoren kopen van de Europese Commissie voor maar liefst 1 miljard euro. Onze expert legt uit waarom. De Nationale Bank heeft vorig jaar voor het eerst in 70 jaar verlies geboekt. 580 miljoen euro. En de komende 5 jaar verwachten ze nog eens een verlies van 10,8 miljard. Dat is meer dan eerst werd gedacht. En de wereldwijde opsplitsing van consultant EY in een aparte advies en controlepot zorgt voor de nodige wrijving. Over geld natuurlijk. Hoe zit dat precies? Dat hoor je zo meteen. Het is donderdag 30 maart. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De federale overheid en de Europese Commissie zijn al enkele maanden exclusieve onderhandelingen aan het voeren over een grote vastgoeddeal van maar liefst 1 miljard euro. Dat is onze redactie te weten gekomen. Het gaat om 23 kantoren in de Europese wijk die verouderd zijn. En sinds corona staan ze ook meer leeg. De FPIM, dat is de investeringstak van de federale regering, wil de gebouwen van de Europese Commissie overkopen en renoveren. Goedemorgen, Lucas van Akker.
Goedemorgen.
Jij volgt de vastgoedsector voor onze redactie. Lucas, waarom verkoopt de Europese Commissie al die kantoren? 23 in totaal.
De Europese Commissie heeft heel ambitieuze milieudoelstellingen. Ze willen de CO2-uitstoot in heel Europa enorm naar beneden halen. Maar hun eigen kantoren zijn zeer milieuonvriendelijk en zeer oud. Dus ze zijn al langer op zoek naar nieuwe, moderne, energiezuinige kantoorgebouwen in Brussel.
En wat wint de Belgische federale overheid door die gebouwen te kopen? Wat zijn de plannen daarmee?
De overheid wil de gebouwen in de eerste plaats renoveren, omdat dat ook een doelstelling van de federale overheid is. Tegelijk kan de Belgische overheid de aanwezigheid van de Europese instellingen in de Europese wijk verankeren, omdat die gerenoveerde gebouwen dan op lange termijn opnieuw aan de Europese Commissie zullen worden verhuurd. En voor de Brusselse overheden is de deal ook interessant, want als de federale overheid mede-eigenaar van die kantoren wordt, dan zullen de Brusselse overheden makkelijker verplichtingen kunnen opleggen aan de projectontwikkelaars om bijvoorbeeld woningen te voorzien. En daarmee probeert de Brusselse overheid meer leven te brengen in de Europese wijk die buiten de kantooruren nogal doods is vandaag.
De verkoop, Lucas, is nog niet rond natuurlijk. Zijn er nog andere kapers op de kust, privébedrijven die interesse hebben?
Momenteel lopen gesprekken tussen de Europese Commissie en de federale overheid. Dat heeft als voordeel dat het gaat over onderhandelingen tussen twee publieke overheden, waarbij de Europese Commissie geen aanbesteding moet uitschrijven. Maar toch wordt verwacht dat ook private vastgoedbedrijven hun rol zullen spelen in dit verhaal, omdat de federale overheid later die gebouwen zal samen herontwikkelen met private spelers.
Als de deal rond geraakt, natuurlijk. Dankjewel, Lucas.
Graag gedaan.
2.
Nergens in Europa is de frustratie over het gebrek aan geldautomaten zo groot als in België. Dat is gebleken uit een rapport van de Europese Centrale Bank. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne wil nu afdwingen dat de banken voldoende geldautomaten blijven voorzien. Uit dataonderzoek van onze krant blijkt hoe ongelijk de automaten verdeeld zijn in ons land. In de helft van de Vlaamse dorpen is er helemaal geen automaat meer, terwijl er in andere dorpskernen bijvoorbeeld nog 9 zijn. In 2 jaar tijd is 1 op de 6 afhaallocaties geschrapt. Dat zijn er bijna 640 in totaal. Vooral de klassieke grootbanken, Belfius, KBC, BNP en ING, snoeien in hun netwerk omdat kantoren en automaten duur zijn. Ze hebben wel een tijd geleden beslist om samen een netwerk van geldautomaten uit te bouwen via de joint venture Batopin, maar de 750 locaties die ze tegen eind volgend jaar voorzien, zijn er nog altijd minder dan vandaag. Dermagne eist nu dat alle stadsbewoners een automaat op minder dan 2 kilometer hebben en op het platteland in een straal van 5 kilometer. Voor de tussenliggende gebieden zou de afstand dan niet meer dan 3 kilometer mogen zijn. Wil je weten hoe het zit met de geldautomaten in jouw buurt? Check dan de interactieve tool op tijd.be. Die toont waar je nu wel nog geld kunt afhalen.
3.
De Nationale Bank heeft vorig jaar 580 miljoen euro verlies geleden. Gisteren na beurs heeft ze haar jaarresultaten gepubliceerd. En opvallend, dat waren voor het eerst in meer dan 70 jaar rode cijfers. In 2021 was er nog 355 miljoen euro winst. Door het verlies moet de Nationale Bank fors knippen in het dividend voor aandeelhouders. Dat zakt van 138 euro naar amper 1,5 euro. We halen er een expert van onze beleggerredactie bij. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen.
Van waar komt dat grote verlies, Wouter?
De belangrijkste reden is de zogenaamde netto-rentebaten die zijn gedaald. Nu, wat betekent dat concreet? Door de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank moet de Nationale Bank op de vele miljarden, het gaat over 200 miljard ongeveer, die Belgische banken parkeren bij de Nationale Bank, moet daar een steeds hogere rente op betalen. Dus rentelasten die toenemen. En tot juli vorig jaar omgekeerd leverden die deposito's van de banken eigenlijk inkomsten op voor de Nationale Bank, omdat de Nationale Bank tot juli vorig jaar een strafrente kon aanrekenen op die grote deposito's. En dus die forse verstrakking van het monetair beleid van de Europese Centrale Bank, dat is eigenlijk dus de belangrijkste reden.
En dat kost hun dus best wat centen. Er lijkt ook niet meteen beterschap op komst voor de Nationale Bank de komende jaren, Wouter.
Inderdaad, de verliezen gaan nog toenemen, want dus de Nationale Bank heeft gezegd, wij ramen nu de verliezen voor de komende 5 jaar op 10,8 miljard. Dat is meer dan in december, want toen verwachten ze voor diezelfde periode een verlies van 9 miljard. Dus en het verwachte verlies is toegenomen, omdat eigenlijk de rente en de verwachtingen over de toekomstige evolutie van de rente, omdat die gestegen zijn. Maar goed, die verwachtingen, misschien toch belangrijk om op te merken, dat verandert eigenlijk elke dag.
Ja.
Dus dat verwachte verlies, dat kan nog toenemen als de rente verder zou stijgen. Maar omgekeerd, kan dat ook dalen als de rente of de verwachtingen van de rente zouden dalen.
Gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank heeft al vaker gezegd dat een centrale bank wel degelijk kan functioneren met een negatieve kapitaalpositie. Komt daardoor niet in de problemen, zegt hij. Maar het is natuurlijk wel slecht nieuws voor de aandeelhouders, hè, Wouter?
Het dividend gaat fors omlaag. Het dividend zakt met liefst 99%. Er schiet nog 1,5 euro bruto over per aandeel in vergelijking met 138 een jaar geleden. En dus de reden is dat de Nationale Bank vindt dat de reserves te laag zijn in verhouding tot de verwachte verliezen en de financiële risico's. En dus de aandeelhouders, dat zijn de overheid die 50% van de aandelen bezit en de private aandeelhouders die ook 50% bezitten. Nu, de overheid ziet dat dividend niet alleen fors dalen, want je krijgt ook nog via andere kanalen geld van de Nationale Bank. Het saldo van de winst, dus dat is wat overblijft na het dividend en na de reservering, dat is ook gelijk aan nul, want er was verlies. Dus dat is een inkomstenpotje dat wegvalt. De vennootschapsbelasting valt ook bijna weg. Dus in totaal ziet de overheid ongeveer 250 miljoen euro aan inkomsten wegvallen dit jaar.
Dat is toch ook een bittere pil. Dankjewel, Wouter.
Graag gedaan. 4.
Zullen de kurken vandaag knallen bij de Franse drankengroep Franck-Pommery? Het beursgenoteerde bedrijf maakt zijn jaarresultaten bekend. Grote vraag is of de topverkoop ook heeft gezorgd voor sprankelende cijfers.
Voorkennis.
Alle champagnehuizen samen hebben vorig jaar ook al voor de tweede keer op rij een recordjaar gehad. In 2021 is er voor in totaal 5,7 miljard euro aan champagne verkocht. Vorig jaar meer dan 6 miljard. Aan de ene kant komt de recordomzet omdat er meer flessen over de toonbank zijn gegaan. Aan de andere kant hebben producenten zich ook meer gefocust op rijke klanten die meer uitgeven. Ook het Franse Franck-Pommery heeft zijn jaaromzet vorig jaar 11% zien groeien. Maar het champagnehuis heeft nog geen uitspraken gedaan over winst of verlies. De productiekosten zijn namelijk ook flink gestegen. Van papier voor etiketten, het glas voor de fles, tot kurk en metaal, alles is duurder geworden. In de eerste helft van vorig jaar had Franck-Pommery een nettoverlies van 1,7 miljoen euro. Vandaag weten we of de tweede helft, met natuurlijk de feestdagen erbij, wel voor groene cijfers heeft gezorgd. Zo niet kan Franck zich optrekken aan de jongste druivenoogst. Dat was de beste sinds 2011.
5.
Het is al langer talk of the town in consultancyland. De splitsing van EY, een van de big four in de sector. EY wil de consultancypot, advies dus, scheiden van de audit- ofwel controleactiviteiten. Maar dat leidt tot heel wat wrevel tussen dat consultancy- en auditkamp. Bedoeling is om tegen eind deze week een uitweg uit de impasse te vinden. Goedemorgen, Pieter Suij.
Goedemorgen.
Jij volgt de consultants voor ons hier op de redactie. Pieter, wat is het probleem precies bij EY?
Ja, zoals je zegt, die groep die wil splitsen in een audit- en een consultancy-tak. Die wil dat al een hele tijd doen, maar er wordt voortdurend eigenlijk gediscussieerd. Vooral de groep die de toekomstige auditboot vormt, die maakt zich een beetje zorgen dat zij eigenlijk financieel niet zo sterk gaan staan als gehoopt in de toekomst. Zij willen een aantal activiteiten die nu mogelijk bij de consultancypoot zitten, die activiteiten willen ze eigenlijk behouden. Een van de discussiepunten is bijvoorbeeld bij de audittak dan, is dat zij volgens hen een heel groot aantal belastingexperts zien vertrekken. Ja, als die allemaal weggaan, gaan ze daar ook natuurlijk minder inkomsten uit puren. Die inkomsten ja, die zijn natuurlijk belangrijk volgens hen om op termijn ook even sterk te staan als hun vorige zusterbedrijf, de consultancypoot.
Een soort van moeilijke boedelscheiding. Pieter, gaan ze het kunnen oplossen? En ja, wanneer?
Ja, dat is het grote vraagteken. Volgens de Wall Street Journal deze week gingen de twee toekomstige toplui van die consultancy en die auditboot deze week samen zitten. De grote standoff tussen de twee werd dat genoemd in de pers. De bedoeling is dat zij dan een compromis uit de brand slepen waar iedereen tevreden mee is. En met iedereen bedoel ik niet alleen die toekomstige auditoren en consultants, maar ook de ex-partners van EY. Want dat is nog altijd een belangrijke en erg invloedrijke groep die nog altijd recht hebben op uitbetalingen voor hun prestaties op langere termijn. En zij vrezen ook dat ze geen garantie hebben dat die uitbetalingen er zullen komen.
Met dus een spannend moment in de loop van de week. Misschien ook de rest van de Big Four, Pieter, Deloitte, PwC, KPMG, die volgen dit met argusoog, hè?
Ja, ongetwijfeld. Iedereen zit er naar te kijken, omdat het idee is dat als EY splitst, wellicht het hele audit- en consultancy-landschap volledig zal herschikt worden. Dat de rest, die andere Big Four bedrijven en gelijkaardige grote multinationals, die zullen waarschijnlijk het voorbeeld volgen. De reden waarom dat is, is eigenlijk ook weer dat de regelgeving wel wat strenger wordt. Je zat tot nu toe altijd met een soort grijze zone van wanneer is het advies, wanneer is het een audit? Kunnen die twee bedrijven hetzelfde samen wel aanbieden aan hun klanten? En ook bij bedrijven zie je meer en meer de vraag dat ze wel echt meer onafhankelijke audits willen, zodat zij niet bij eventuele schandalen in de problemen zouden kunnen geraken.
Oké, afwachten of we deze week nog meer te weten komen. Dankjewel, Pieter.
Graag gedaan.
Zes. Handjes in de lucht, het vingertje omhoog. Hij verdient de zondagoverwinning in Wevelgem en hij pakt ze vandaag in Waregem op een grandioze manier. Christophe Laporte.
Gisteren in Dwars door Vlaanderen heeft Laporte zijn wielerploeg Jumbo-Visma al de 20ste overwinning bezorgd dit seizoen. Sportief draait alles op wieltjes, maar financieel is er minder zekerheid. De Nederlandse supermarktketen Jumbo zou zich eind volgend jaar mogelijk terugtrekken als hoofdsponsor van de ploeg. In een reactie laat Jumbo weten dat het zijn positie als sponsor van sportploegen aan het herbekijken is. De supermarkt stelt zich de vraag of het sponsorbeleid nog aansluit bij de visie van het bedrijf en de behoeftes van de klant. Nu zou het sponsorbedrag oplopen tot zo'n 20 miljoen euro. Dat is niet alleen voor de wielersploeg, maar ook voor een schaatsteam, de motorsport en de wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. De motorsponsoring is al gestopt nadat Frits van Eert, de voormalige topman van Jumbo, in opspraak was gekomen in een witwasonderzoek. Gaat onder andere over sponsorcontracten in de motorsport. Jumbo is niet van plan om de andere lopende contracten met sportploegen meteen op te zeggen. De deal met wielerploeg Jumbo-Visma loopt bijvoorbeeld nog tot eind volgend jaar. Daarna zou Jumbo aan het team verbonden willen blijven, maar bijvoorbeeld als co-sponsor in plaats van hoofdsponsor.
7.
En dan is er nog triest nieuws over een bekende Waalse zakenvrouw. Barones Mirjam Ulus is gisteren doodgeschoten voor haar woning door haar stiefzoon Nicolas Ulus. De twee lagen al jaren openlijk in conflict over een erfeniskwestie. Mirjam Ulus werd barones toen ze trouwde met Guy Ulus de Schoten. Die is lang CEO geweest van de raffinaderij Tiense Suiker. Toen hij dat bedrijf verkocht, heeft hij het geld geïnvesteerd in de familieholding Artal. Met onder andere aandelen van Weight Watchers in portefeuille werd het vermogen van de familie op een hoogtepunt geschat op meer dan 3 miljard euro. De familie Ulus staat ook bekend om haar indrukwekkende kunstcollectie. Mirjam hield zich verder bezig met liefdadigheidsprojecten en ze heeft haar eigen modehuis Maison Ulus opgericht. Ze is gisteren rond 10 uur vermoord toen ze samen met haar man in de wagen zat voor hun woning. De stiefzoon, Nicolas Ulus, zou 4 kogels afgevuurd hebben en is gearresteerd. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Vind je wat je hier hoort wel interessant? Ga dan zeker eens kijken op abonnement.tijd.be. Daar loopt nog altijd een kennismakingsaanbod. En daarmee krijg je de volledige toegang tot al het nieuws en ook de analyse van de collega's op de redactie van De Tijd. En dat is meer dan de moeite waard. Doen, zou ik zeggen. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.